En ik begin vanavond te lezen in vers 29 van Matteüs 24. Daar staat: en terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waar dan, want ge weet niet in welke uren uw Heer komen zal, maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Tot zover. De vorige keer hebben we gezien hoe de Heer Jezus in dit tweede gedeelte van deze redenvoering uit Matteüs 24, en dat tweede gedeelte begint dan bij vers 15, een beroep doet op de oud-testamentische profeten. Dat wil zeggen dat vanaf vers 15 de Heer Jezus de oorspronkelijke vragen van de discipelen beantwoordt aan de hand van datgene wat in het Oude Testament reeds voorzegd is. Je zou de versen 15 tot en met in ieder geval tot en met vers 35 kunnen beschouwen als een commentaar op meerdere en ook verschillende oud-testamentische profetieën. En de eerste die werd aangehaald was die van Daniel, die van Daniel 9, trouwens ook 8 of 11 of 12, net zo je wilt. Dat was in Daniel, of in Matteüs 24 vers 15, waar de Heer sprak over de gruwel der verwoesting waarvan Daniel, de profeet Daniel, gesproken had. En we hebben gezien dat deze gruwel der verwoesting de omschrijving is feitelijk van een afgodsbeeld wat zou opgesteld worden in de heilige plaats, in het heiligdom, is de terminologie uit het boek Daniel. En hier in Matteüs 24 zegt de Heer erover dat die gruwel der verwoesting zal staan in de heilige plaats. Dat wil zeggen dat het in ieder geval is op de plaats waar gewoonlijk de tempel staat. Dat ding staat er nu niet, die tempel. En het is nog zeer de vraag, maar daar hebben we het hier ook al eens een keer eerder over gehad, of die tempel er in die dagen wel zal staan. Dat is een punt wat nu niet ter discussie staat, omdat het helemaal niet aan de orde is. Het gaat erom dat die gruwel der verwoesting, met andere woorden dat afgodsbeeld, zal opgericht worden op de heilige plaats. En dat op dat tijdstip, volgens de volgende verse, vers 16 bijvoorbeeld en vers 21, dat op dat tijdstip dan begint de periode die wij kennen als de grote verdrukking. Dat is een periode van 3,5 jaar, die komt over Israël, over de Israëlitische staat moet ik eigenlijk zeggen, want dat is de meest nauwkeurige aanduiding. En die duurt 3,5 jaar en is al ertoe leiden dat Israël in uiterste nood uiteindelijk, na zoveel eeuwen, na enige duizenden jaren moet ik eigenlijk zeggen, uiteindelijk haar Heer aanroept en alzo zalig wordt.
Want waar we mee te maken hadden was met die periode in de toekomst van 7 jaar, die genoemd wordt de 70ste week van Daniel, Daniel 9. We hebben gezien hoe die periode verdeeld werd in 2 gelijke helften van elk 3,5 jaar. En dat in het midden van die periode van 7 jaar,
die gruwel der verwoesting wordt opgericht.
Waarna er een verdrukking komt, althans over Israël, want daarover hebben we het hier nu alleen nog maar. Een verdrukking komt over Israël van 3,5 jaar. En die ertoe leidt dat uiteindelijk Israël tot bekering komt aan het eind van deze week van jaren. Met als gevolg de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Ik teken dat meestal maar zo. Het streepje kan mooi dienen om de scheur in de Olijfberg aan te geven. Want de Olijfberg zal scheuren en de gelovigen uit Jeruzalem zullen in laatste instantie kunnen vluchten dwars door de Olijfberg heen, met als uiteindelijk resultaat dat er geen enkele Israëliet meer over is in Palestina. En dat is noodzakelijk, maar we zullen zien waarom dat noodzakelijk is in de rest van dit hoofdstuk, Matteüs 24. Waar het nu even om gaat, is dat er in het midden van die 70ste week verdrukking begint. We hebben al gezien dat die verdrukking uiteindelijk komt over alle volkeren, maar dat die beperkt wordt tot 1260 dagen... terwille van de uitverkorenen. Dat is wat dan gezegd werd in vers 22. Want over die uitverkorenen, over dat Israël, komt die verdrukking. Een verkorte verdrukking feitelijk, namelijk verkort tot 3,5 jaar. En hij komt over Israël. Waarom? Nou, dat is makkelijk. Dat hebben we misschien nooit gehoord, maar dat doet er niet toe. Dat kun je wel raden. Dat is uiteraard vanwege ongeloof. Waarom anders? Hè? De Bijbel die formuleert dat ook anders. En dan ben ik terechtgekomen in de laatste verse van het voorgaande gedeelte. Vers 27 en 28 eigenlijk. Want in vers 27 wordt genoemd de toekomst van de Zoon des Mensen. En dat is dus de uitdrukking die voorkwam in de vraag van de discipelen. Naar aanleiding van die vraag kwam immers deze redenvoering. Wat zal het teken zijn van uw toekomst, van uw parousia? En dan wordt hier in vers 27 door de Heer Jezus gezegd, nou, in die parousia zal het zijn gelijk de bliksem die uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Zo zal ook de parousia van de Zoon des Mensen wezen. En dan komt daar de verklaring, want het is duidelijk dat die kwestie van die bliksem die uitgaat van het oosten, dat een omschrijving is, zij het dan een zeer korte, maar wel een kernachtige, van het oordeel wat over Israël komt. Want die bliksem is in ieder geval vuur en dus oordeel, dus toorn van God. En hij komt uit de hemel, bliksem is vuur uit de hemel. Het is heel gemakkelijk, je moet niet al te wetenschappelijk onderlegd zijn, want anders snap je er niks van. Maar bliksem is voor een simpele ziel nog altijd gewoon vuur wat uit de hemel komt, hè. Het is knap onbetrouwbaar, vinden wij mensen over het algemeen. Maar goed, het is vuur wat uit de hemel komt en daarom de uitdrukking van de toorn van God die komt. En hij komt vanuit het oosten, hetgeen ook de aanwijzing is dat het van God afkomstig is. Want al wat van God komt, komt in de Bijbelse systematiek uit het oosten. Omdat het woord oosten tegelijkertijd betekent de oorsprong. Kedem is het Hebreeuwse woord. Wordt vertaald met oosten, het wordt vertaald met voor en dus ook met oorsprong, de oorsprong der dingen, dat is het oosten der dingen, dat is God, dat is de schepper, feitelijk. En zo komt de Heer straks ook weder ten oosten van Jeruzalem. Namelijk op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Voor Jeruzalem tegen het oosten, dat is 2 keer hetzelfde gezegd. Want voor is altijd het oosten. Hè? Zo is het nou maar net. Maar eerst komt uit het oosten die verdrukking in de vorm van die bliksem, zoals het hier vermeld staat, die komt uit het oosten en schijnt tot het westen. Alzo zal ook de parousia van de Zoon des Mensen wezen. En dan komt de verklaring, waarom dan die verdrukking, waarom dan dat oordeel? En het staat er heel duidelijk, er staat namelijk, want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Ik weet wel, een nieuwe vertaling zegt zoiets van waar het aas is, daar zullen de gieren verzameld worden of iets dergelijks. Daar moet je niks van aantrekken, dat is ook moeilijk te maken. Hè? En dat aas, wat dan vertaald is met aas, dat is een interpretatie van het verhaal, maar waar het om gaat is om een dood lichaam. En dat is belangrijk, omdat die uitdrukking, het dode lichaam, dat het een uitdrukking is die vaker in de schrift voorkomt. En dat is belangrijk, want daarmee weten we waar het om gaat. Wat is de betekenis van? Want je kunt natuurlijk altijd vragen, welk dode lichaam? Er staat namelijk niet, want alwaar een dood lichaam zal zijn, want dan zou het ontaarden in een natuurkundeles, terwijl het eschatologie is. Het is een les in de profetieën, zal ik maar zeggen. Het is geen les natuurkunde. Vandaar dat er staat, alwaar het dode lichaam is. De vraag is dus, welk dode lichaam is dat? Want waarom staat er anders een bepaald lidwoord voor? Het dode lichaam. En er is een eenvoudig antwoord op. Dat dode lichaam waar het hier om gaat, is uiteraard datzelfde dode lichaam wat genoemd wordt in Ezechiël 37. Dat is Ezechiël 37 is de beroemde profetie van dat dal, de vallei, de vlakte eigenlijk, van de dorre doodsbeenderen, zo wordt het daar genoemd. Die beenderen waarvan het God wil is dat ze tot leven komen en dat ze gezamenlijk weer een lichaam vormen. Maar in plaats van dat dat gebeurt, gebeurde wat anders, namelijk de beenderen komen niet tot leven en vormen vervolgens toch een lichaam, met als gevolg dat daar dus een dood lichaam ontstaat. Er ontstaat daar namelijk een lijk. En dat is het verhaal. En wel nu, dat dode lichaam wat daar aanvankelijk ontstaat, volgens de profetie van Ezechiël 37, is een beeld van een herstelde staat Israël. Dat wil zeggen, er was eerst geen lichaam, later wel. Dat wil zeggen, er was eerst geen staat Israël en later wel. Maar het is een dode staat, omdat degenen die die staat vormen, doden zijn, zo goed als dat lichaam in Ezechiël 37 gevormd werd door dode beenderen. En hoe dan ook, de huidige staat Israël wordt gevormd, over het algemeen, gemiddeld genomen, door de bank genomen, door ongelovige Israëlieten. En voor zover ze gelovig zijn, zijn ze gewoonlijk geen Zionist. Want er zijn precies twee tegengestelde dingen, dat hoe dan ook, het herstel van de staat Israël in onze dagen, wij noemen dat een herstel, een gebruikte uitdrukking, ik zou het eigenlijk niet moeten doen, hè? Maar dat herstel, het weer ontstaan van die staat Israël, is niet het resultaat van Gods arbeid onder Israël, maar is het simpelweg het resultaat van het Zionisme. En ik dacht niet dat daar op redelijke gronden aan te twijfelen zou zijn. Want wat daar ontstaat is een dood lichaam. Dat is weliswaar in overeenstemming met de profetie die we in de Bijbel tegenkomen, maar daarom nog niet in overeenstemming met de wil en de belofte van God die we in de schrift tegenkomen. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Dat is heel eenvoudig, kan ik een eenvoudig voorbeeld van geven. Dat bent u vermoedelijk zelf, dat voorbeeld. He? Ik zeg het misschien wat cru, maar dat is het makkelijkste te begrijpen. Ik ben mij namelijk best wel bewust dat mijn praktische levenswandel niet voor 100%, want ik wil niet al te negatief doen, maar niet voor 100% overeenkomt met de wil van God voor mijn leven. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik geloof echt wel dat mijn leven enigszins aan die wil van God tegemoet komt. Dat is wel wat, dat geloof ik ook wel. Maar waar het om gaat is dat die twee dingen niet gelijk zijn. Bij mij niet, bij Israël ook niet. God openbaart zijn wil aan Israël en hij zegt, mijn wil is dat de Joden individueel, iedereen stuk voor stuk, alle mensen, alle Israëlieten dus ook, tot geloof komen en als zij dat zullen doen, dan is mijn verdere wil dat ze terugverzameld zullen worden naar het land en bovendien is mijn wil dan nog dat ik dat zelf zal doen, zegt de Heer. Hij zal het niet laten doen, hij zal het zelf doen. Hij zal daartoe zelf het initiatief nemen op grond van hun bekering. Maar aangezien die bekering, aangezien de wedergeboorte van de Israëlieten zelf geen feit is, zo is ook dus de wedergeboorte van de staat geen feit, want je mag het geen wedergeboorte noemen. Wat ontstaan is in onze dagen, in onze generatie, is inderdaad het dode lichaam, precies in overeenstemming met de profetie van Ezechiël 37. En laat ik er dan nog wat bij zeggen, voor zover u dit verhaal misschien niet zo gauw kunt volgen. Het lijkt me in ieder geval een duidelijke zaak, dat wat de betekenis dan ook is van Ezechiël 37... van die profetie dus en de vervulling daarvan, wat de betekenis daarvan ook is, het moet duidelijk zijn dat deze uitdrukking hier uit Matteüs 24 daarnaar verwijst. Naar die profetie van het dode lichaam. Wel nu, in Ezechiël 37 komt dat dode lichaam voor. Het is dat dode lichaam. En wat van dat dode lichaam in Ezechiël 37 duidelijk is, is dat het een grote teleurstelling is voor de profeet Ezechiël 37. En daarom moet hij nog een keer profeteren, opdat Israël alsnog tot leven zal komen. Dat is Ezechiël 37. Dat wil zeggen, het is dan een fase in de historie, in de historie van Israël, dat is waar, maar het is niet het eindpunt. En dat het een dood lichaam is, dat kan nooit wat goeds betekenen. Kijk, wat weet u wat het is? Toen God Adam maakte, maakte hij niet eerst een dood lichaam uit het stof der aarde, om daar vervolgens leven in te blazen. Nee, hij formeerde iets, hij formeerde een gedaante die een lichaam moest worden. En het werd pas een lichaam nadat er geest in kwam. Want de definitie van een lichaam is nog altijd dat het een woonplaats is voor wat anders. Dat het de behuizing, de tent, het kleed, of hoe je dat maar noemt, of de tempel, is van geest die daarin woont. Dat is een lichaam. Zie? En als er sprake is van een dood lichaam, dan betekent dat dat het gaat om iets wat een lichaam geweest is ooit. Dat wil zeggen, het is niet een begin van iets. Het is niet een aanloop naar iets beters. Integendeel, het is het eindpunt van een ontwikkeling. Het is een eindresultaat. Eigenlijk moeten we zeggen een overblijfsel, zo noemen we het. Wij noemen dat een overschot. Stoffelijk. Hè? Een overschot. Dat wat er van over is nog. Een eindpunt. Het is niet een beginpunt, het is een eindpunt. Een dode lichaam. En zo was het ook bij het dode lichaam uit Ezechiël 37. Want waar het om gaat is dat ooit in dat dal eerst een dood lichaam lag, waarna dat lichaam tot ontbinding overging en zelfs ontleed geworden is. Er zijn zelfs profetieën die daarover spreken, over dat lichaam, de dode lichaam en de beenderen ervan uiteengelegd werden. Ik meen dat het Micha was, als ik het goed onthouden heb. Maar wat in die profetie dan weer ontstaat, is dat die beenderen weer bij elkaar gelegd worden, maar daarom komt het nog niet tot leven. Daarom is het nog steeds dat lichaam waarin ooit leven geweest is. En het punt is nu dat dode lichaam dus een beeld is van de ongelovige staat Israël. Dat is hier zo, omdat het zo is in Ezechiël 37. En bovendien was dat al zo in Deuteronomium, want daar vind je alles met betrekking tot Israël al terug. Dat is in Deuteronomium 28, vers 26. En dan lees ik eigenlijk vanaf, ik zal maar eens lezen vanaf vers 22, Deuteronomium 28, het is niet zo'n fraai verhaal, maar Deuteronomium 28 vanaf vers 22, waar staat, de Heere zal u, dat wil zeggen dus Israël, slaan met tering en met koorts en met vurigheid en met hitte en met droogte en met brandkoren en met honingdauw die u vervolgen zullen, totdat gij omkomt, dat wil zeggen, die vervolging over Israël zou komen totdat Israël zelf omkomt. Niet op dat laatste moment gered worden, maar ze zullen inderdaad omkomen. En dan, en uw hemel die boven uw hoofd is, zal koper zijn. Een koperen hemel, kent u de uitdrukking? De hemel lijkt wel van koper, zeggen de mensen dan. Ik bid zo vaak, maar krijg nooit een gebed verhoring. De hemel lijkt wel van koper. Ja, dat klopt. Dat staat hier. En dat is niet zomaar een Bijbelse uitdrukking. Dat is precies op onze dagen van toepassing. Een hemel van koper. En de Heer hoort het gebed niet. In ieder geval niet, want laat ik me beperken dan tot het onderwerp. In ieder geval niet die gebeden die opgezonden worden ten behoeve van een ongelovig Israël. Waarom niet? Nou, het lijkt me zeer simpel. De Heer heeft 2.500 jaar lang, 1.500 jaar lang laten zien onder het oude verbond, dat hij op geen enkele voorwaarde bereid is om een ongelovige te zegenen. En om die reden heeft hij zelfs Israël het land uitgezet, ooit. Dat is nou weliswaar 19 eeuwen geleden, maar dat verandert aan Gods houding ten opzichte van deze dingen totaal niets. En de hemel is van koper omdat de Heer niet wenst te zegenen. De Heer geeft alleen zegeningen en dus gebedsverhoring in het algemeen aan gelovigen. Aan mensen die zich werkelijk afhankelijk van hem willen stellen. En als Israël dat niet doet, zijn die zegeningen daar niet aanwezig. En vandaar, en daar heb ik eigenlijk alweer een commentaar gegeven op Matteüs 24... vandaar dat die grote verdrukking over Israël zal komen. Maar we lezen verder. Er staat: de hemel die boven u is zal van koper zijn, en de aarde onder u is zal ijzer zijn. IJzer was in de Bijbel onder andere een beeld van het Romeinse Rijk, van oorlogsgeweld. En dat betekent dus dat Israël op aarde altijd vervolgd zal worden en met geweld bestreden zal worden. Dat is wat hier staat. En dat terwijl tegelijkertijd de hemel boven van koper zal zijn. En zo is het mogelijk geweest dat inderdaad in onze dagen 6 miljoen Joden werden uitgeroeid, terwijl de hemel van koper bleef. En terwijl God niet heeft ingegrepen. Nee. God heeft niet ingegrepen. Dus de bevestiging van datgene wat hier in deze paar versen al staat. Er zijn hele profetieën die over dat fenomeen spreken overigens hoor. Dat is niet afhankelijk van 1 of 2 versies uit de Bijbel, uiteraard. Maar het punt is dat de Heer beloofd had zijn aangezicht van Israël te verbergen. En de Heer heeft dat ook inderdaad gedaan. En hij doet het nog. En als u het niet gelooft, nou, kijk dan de krant na en wees eerlijk. Laat u niks wijsmaken, wees eerlijk. En constateer dat de Heer nog steeds niet aan de kant van Israël staat. En dat het in onze dagen dus mogelijk was, voor het eerst in 3.500 jaar historie van Israël, dat het land werd aangevallen, notabene op een grote verzoendag. Terwijl de Heer beloofd had er hoogstpersoonlijk voor te zullen zorg dragen dat zoiets niet kon. Dat de vijanden nooit Israël zouden begeren op een van hun gezette hoogtijden. En in onze dagen gebeurde het. Dat is een bewijs voor aan welke kant God zelf staat. En dat is niet aan de kant van Israël. God staat aan de kant van de gelovigen, nooit aan de kant van een ongelovige. Het is een duidelijke zaak dat bijvoorbeeld Romeinen 9, wat we hier ook al eens behandeld hebben, dat Romeinen 9 leert dat slechts die uitverkoren is die gelovig is en geen ander. En of we daar weer praten of over Jood of Heiden, dat heeft nog nooit enig verschil gemaakt. In de Romeinenbrief zeker al niet. Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, enzovoorts. Want een uitverkorene is in ieder geval iemand die gelovig is. Daar gaat het om. En voordat iemand gelovig is, kan God hem niet zegenen. Hoe dan ook niet, ondanks welke beloften er allemaal gedaan zijn. En vandaar een koperen hemel, een ijzeren aarde, en er staat in vers 24... de Heer uw God zal pulver en stof tot regen uw land geven. Van de hemel zal het op u nederdalen. Pulver en stof. Twee woorden voor hetzelfde feitelijk, hè? Want pulver is stof. En dat zal op het land komen in plaats van regen. En het Palestina aan het begin van deze eeuw, het Palestina wat gekoloniseerd werd door de Zionisten, dat Palestina was een woestijn. Wat niemand wilde hebben, ook de Palestijnen niet hoor. Moet je ook niks over laten wijsmaken natuurlijk, hè? Maar een land waar niemand wat in zag, omdat het een woestijn was. Omdat er pulver en stof op neerdaalde en geen regen. Opdat gij, of totdat gij verdelgd wordt, want niet alleen het volk, maar zelfs het land werd verdelgd. En van een land overvloeiende van melk en honing werd het tot een woestijn. En ik weet wel, je kunt er hele mooie dia-series over zien, maar over het algemeen gesproken is het vandaag aan de dag nog een woestijn. Alleen daar maak je geen dia's van, hè? Met al die egaal gele plaatjes tegen de muur, daar heb je ook niks aan natuurlijk. Maar zo ziet het land eruit. Geel-bruin, dat is de overwegende kleur. En dat beetje groen, daar maakt men een dia van uiteraard, dat is zeldzaam. Dat is nog vandaag aan de dag zo. Ja. Ja, echt waar. Laatst heb ik een film gezien, notabene. In Engeland was dat van mensen die overigens voorstanders waren van Zionisme, zal ik maar zeggen, van een terugverzameling van Israël. En die hadden een film gemaakt, een beetje nogal naïef, maar er was iemand die had een filmcamera, en je weet hoe dat gaat met mensen die pas een filmcamera hebben. Die gaan in een treincoupé staan, draaien het raam open, houden de camera zo naar buiten, en dan een kwartier vasthouden. Nou, dat gaat maar 3 minuten natuurlijk, want dan is de film vol. En zo zag die film eruit. Die was genomen vanuit de trein van, ik geloof Tel Aviv naar Jeruzalem of zoiets. En ze die sluiten maar open, heb je meteen onderweg het land gezien, hè. Het was allemaal geel. Er kwam allemaal geel voorbij. Wat erop stond, weet ik niet, maar het was geel-bruin. Dat is echt waar. Zo ziet het land eruit. Een woestijn. En geen land voor overvloeiende vermelk en honing. En het is het resultaat van een oordeel wat de Heer zelf over het land gegeven heeft. En als de Heer dat oordeel opheft, dan is dan een kwestie van dat er ineens regen komt en dan hoef je niet te vermoeien met irrigatiekanalen en dat soort dingen meer. Dan geeft God gewoon regen op zijn tijd. 2 maal per jaar een regenseizoen, wat wil je nog meer? Dat heeft de Heer beloofd in de profetie. Hè? En wat vandaag gebeurt is echt wel wat anders. Maar hoe dan ook, ik lees gewoon door wat hier staat. Vers 25, de Heere zal u geslagen geven voor het aangezicht uw vijanden. Door 1 weg zult gij tot hem uittrekken en door 7 wegen zult gij voor zijn aangezicht vlieden. En gij zult van alle koninkrijken der aarde bewogen, beroerd worden. Dat wil zeggen, dat is nog steeds niet vervuld. Alle koninkrijken der aarde zullen inderdaad optrekken tegen Israël, tegen Palestina. Dat is nog toekomst. Daarom zeg ik dat ook gewoon ronduit allemaal zo. Want we hoeven ons daar geen illusies over te maken. Het gaat slecht met de staat Israël. En het bijzondere van onze dagen is dat het nog, dat slecht gaan met Israël nog zo'n beetje tegengehouden wordt eigenlijk. Eenvoudig omdat het de juiste tijd nog niet is. We zijn nog niet zo ver. Maar hoe dan ook, de ontwikkeling in de wereld is deze. Namelijk dat Israël, de staat Israël, dat dode lichaam verwoest zal worden. En dat er van Israël inderdaad niks overblijft. En dat het laatste restantje Joods leven, wat er in Palestina is, zal vluchten dwars door de Olijfberg naar de woestijn, zodat de staat Israël aan zijn eind gekomen is. En ook daarvan zou ik kunnen zeggen, dat verwacht ik ook in onze generatie. Waar het niet dat wij voor die tijd weg zijn van hier, maar goed, dat is een ander verhaal, hè? Ik lees verder, vers 26, want daar ging hem om. En uw dood lichaam zal aan alle gevogelten des hemels en aan de beesten der aarde tot spijzen zijn en niemand zal ze afstrikken. En daar heb ik uw dood lichaam, niet uw dode lichamen, zo van het zijn de dode lichamen van Israëlieten, nee, uw dood lichaam. Want het woord wordt toegepast niet zozeer op de leden van de staat, maar het wordt toegepast inderdaad op de staat als zodanig. Dat dode lichaam. Dat dode lichaam later uit Ezechiël 37 en nog later uit Matthäus 24. Want waar dat dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Want over dat dode lichaam komt het oordeel van God. In eerste plaats. En daarom, er is op de hele aarde geen plaats zo onveilig voor een Israëliet dan Palestina. Want 1 ding is zeker, binnen betrekkelijk afzienbare tijd zal er in heel Palestina geen enkele levende Jood meer gevonden worden. En dat is een garantie die ik u zo geven kan. Dat is een garantie die niet geldt voor een ander land, want dat weten we niet. Daar zegt de schrift niks over. Maar van dat land in ieder geval wel, er zal geen levende Israëliet in overblijven. Want de ongelovigen zullen gedood worden en de gelovigen moeten vluchten. Eruit. Ja. Kijk, en dat is nog wat anders dan een collecte houden voor die arme staat Israël. Niet dat dat niet mag. Dat mag best. Maar het heeft zo weinig zin. Het heeft zo weinig zin om te helpen iets op te bouwen waarvan we weten dat het per se vernietigd moet worden. Omdat dat in overeenstemming is met de ook geopenbaarde wil van God. Daar gaat het maar om. Maar goed, ik heb er al eens meer wat van gezegd, dus ik zal dat nou maar laten zitten. Ik ga gewoon verder. Want die verdrukking over Israël duurt dus inderdaad die 3,5 jaar, waarna het restant, het overblijfsel van Israël tot geloof komt. En dan staat er in vers 29, en terstond na de verdrukking van die dagen. Terstond, dat is dus Matthäus 24 inmiddels, hè? Sorry hoor. Terstond na de verdrukking van die dagen. Welke dagen? Nou, dat is makkelijk. Die 1260 dagen, dat wil zeggen, weet u nog, dat was die verkorte verdrukking. Dat waren die verkorte, die verminderde dagen. Terstond na de verdrukking van die 1260 dagen, want ze worden per stuk geteld, zal de zon verduisterd worden. Dat wil zeggen, er gaat niet een tijd aan overheen daarna. Maar het gebeurt meteen na de verdrukking van die 1260 dagen. Dat wil zeggen, op de 1260ste dag gebeurt dit allemaal, wat hier staat. Er staat, terstond na de verdrukking die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal een schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. De zon verduistert, de maan geeft haar schijnsel niet, dat wil zeggen die is dus ook verduisterd. Het is een soort parallelisme hier, hè? En de sterren zullen van de hemel vallen, dat betekent ook zo ongeveer, die zijn dus ook verduisterd. Het is niet helemaal correct, want er is nog wat mee aan de hand, maar daar zullen we het nou maar niet over hebben. Dan maken we het nog ingewikkelder dan het is, hè? Maar zowel zon, maan als sterren geven gedurende korte tijd hun licht in ieder geval niet. En het is het kenmerk van het einde van de 70ste week van Daniël. En dus ook het einde van de verdrukking over Israël. En een nog meer kenmerk is dat er staat, de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En misschien begrijpt u dat niet, maar dat betekent dat er aardbevingen zijn. Ik kan het niet uitleggen, dat hangt samen met die sterren die van de hemel vallen. En het hangt dus samen met hoe dat zit met hemel en aarde en de onderlinge verhouding tussen die beiden. Maar één ding is zeker, dat hemel en aarde direct met elkaar te maken hebben en wat op de ene plaats genoemd wordt de krachten der hemelen, wordt op de andere plaats genoemd, wordt op de andere plaats genoemd de krachten der aarde. En als die bewogen worden, dan heb je in ieder geval aardbevingen, laat ik het zo zeggen dan. Duidelijker kan ik het nou niet zeggen, want dan kan ik Matthäus 24 voorlopig wel weer vergeten, hè? Daar moet ik het op houden. En dan staat er in vers 30, en als dan, dat wil zeggen, nog steeds terstond na de verdrukking van die dagen, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. Het teken van de Zoon des Mensen. En sommigen vragen dan, wat is dat voor een teken? Nou, daar hoef je niet naar te raden, dat is vrij eenvoudig. Als je wat verstand hebt van tekenen, zo zit het eigenlijk, hè? Je moet wat verstand hebben van tekenen, van typen en van overdrachtelijke betekenis, van symboliek. Dan vul je dat zo in, wat voor een teken dat is. Want het gaat niet om het teken van de Zoon van God, maar om het teken van de Zoon des Mensen. Feitelijk dus om het teken van de mens, want zo kun je het rustig zeggen dan. En het getal van de mens is nog altijd 6. Ja, ga ik niet verder op in, want ga ik niet verder verklaren. Want dat is een heel ander onderwerp, hè. Maar als het getal van de mens 6 is, dan is het teken van de mens heel eenvoudig. Dan doe ik het verkeerd. Nee, ik doe het goed. Heel eenvoudig dit, hè. Want hoe dan ook, dit is ook een 6. Al is het dan een grafische uitbeelding van een 6. Het is een 6-punt, een 6-puntige ster. Of voor mijn part een regelmatige 6-hoek, want dat kun je er ook nog van maken. Maar het is in ieder geval een weergave van het getal 6. En daarom is het het teken van de mens. Niet het getal van de mens, want dat is de 6 zelf. Maar deze zogenaamde Davidster is het teken van de mens. En waarom heet het ding dan Davidster? Of ook wel zegel van Salomo, want dat is eigenlijk de meest bekende naam. Dus de uitdrukking Davidster die is bekend geworden in de Laatste Wereldoorlog. Maar verder heette het ding gewoonlijk het zegel van Salomo. En daar gaat het nou juist om. Het zegel van Salomo, dat is dus het zegel of het teken. Want de zegel van een koning is het teken van een koning. Het is het teken dus van de zoon van David, van de erfgenaam van David. Maar aangezien David de erfgenaam was van Adam, en van de mens in het algemeen dus, is dit teken tevens het teken van de mens en dus van de zoon des mensen, en is het dus het teken van Christus. Ja, meer zal ik er niet over zeggen, want het is wel mogelijk om daar een hele Bijbelstudie aan te wijden één avondje. Dat kan makkelijk, hè? Om vlug door te nemen hoe dat ding in elkaar steekt en waar het vandaan komt en wat zo zijn plaats is in de systematiek, dat is geweldig mooi. Maar als je die dingen kent, dan is het een uitgemaakte zaak dat het teken van de Zoon des Mensen inderdaad die Davidster is. Dat wordt dus gezien in de hemel. Want let wel, dat kan natuurlijk nooit een kruis zijn, want een kruis is het embleem van de dood, van de vier, van de sterven. Maar als je dood bent, ben je geen zoon. Nee, want een zoon is een erfgenaam. En als je dood bent, dan ben je geen erfgenaam, dan heb je een erfgenaam nodig. En dus ben je dat niet. Zo eenvoudig is dat, hè? Een zoon is juist wat komt na het kruis. Een zoon is dat wat verschijnt door de opstanding namelijk. En men wil er vaak niet aan, omdat men het niet helemaal overeenstemming kan brengen met de zwart op wit gestelde leer omtrent de drie eenheid. Maar wanneer wij het Nieuwe Testament lezen over de Zoon, dan staat er echt dat hij de Zoon geworden is door de opstanding der doden. Of door de opstanding uit de doden, want dat is wat er staat dan. Hè? Kan ik ook niet helpen, maar het is nu een keer zo. Daar werd hij de Zoon, daar werd hij namelijk de erfgenaam. En deze Zoon des mensen is dus degene die opgewekt werd. Daarom niet het kruis is zijn embleem, integendeel, de zespuntige ster is zijn embleem als teken van de mens. Maar goed, dat teken wordt gezien, maar dat niet alleen, hij wordt ook zelf gezien, staat er. Dus ze zullen de Zoon des mensen zien, de rest van vers 30, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dat is het punt. Aan het eind van die verdrukking dus, wordt de zon verduisterd, geeft de maan als schijnsel niet, vallen de sterren van de hemel op de een of andere wijze, betekent gewoon dat ze niet staan waar ze altijd stonden. Dat lijkt me leuk. He? Dat heb ik zo schik van, dat lijkt me zo leuk, dat die astronomen bij elkaar komen, weet ik veel waar, misschien wel in Utrecht in de sterrenwacht. Hier is er ook een, geloof ik, in de buurt, hè? Niet. Nou, weet ik niet, maar dat ze die kijkers dichten, dan is die ster zoek, hè. En dan niemand de deur uit, waar zijn die sterren gebleven? Dat lijkt me toch zo leuk. Dat nou eindelijk blijkt dat die dingen inderdaad niet staan waar ze altijd dachten dat ze stonden. Dat lijkt me geweldig. Maar goed. Helaas ben ik er dan helaas niet bij. Hè? Maar dat leek me wel toch wel erg leuk. Maar goed, wat wel gezien wordt in de hemel, in plaats van zon, maan en sterren, is dat waar die zon, maan en sterren allemaal een beeld van zijn. Namelijk de Zoon des mensen. Zij zien eerst zijn teken. Vroeger stonden er ook tekenen, maar die werden niet als zodanig herkend. Zon, maan en sterren werden nooit als zodanig herkend. Werden nooit gezien als tekenen van de Zoon des mensen. En waar iemand het in zijn hoofd haalt om te zeggen dat de zon afbeelding is van God, daar word je uitgemaakt voor bijgelovig, hè? Dat waren die Egyptenaren bijvoorbeeld, die waren zo bijgelovig, die dachten dat de zon God was. Zeggen wij. Dacht je dat echt, dat zij zo stom waren? Kom. Zij wisten nog dat de zon een beeld was van God, van de schepper. Heel eenvoudige zaak. En ze meenden God te kunnen dienen door naar die zon te kijken, door die zon te aanbidden. Want ze associëren de zon met de schepper. Wij zouden dat eigenlijk eens moeten doen. Die zon associëren met onze schepper, hè? Met God. Maar hoe dan ook, zon, maan en sterren verdwijnen, want in plaats daarvan komt het antitype, zou ik bijna willen zeggen. Hij van wie die zon, maan en sterren een beeld is, namelijk Christus zelf. Hij komt op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dan is het eigenaardig, dan staat er midden in het vers een uitspraak waar ik nog even overheen gelezen heb, er staat, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En daar moet ik een opmerking bij maken, want dit leidt tot misverstanden. Dat woord aarde namelijk, dat is het Hebreeuwse woord ge. Ge. En dat Hebreeuwse woord ge, dat is hetzelfde, heeft dezelfde betekenis als het Hebreeuwse erets. En erets wordt normaal vertaald niet met aarde, maar met land. Dat is de meest gangbare betekenis. Want het heeft in principe een beperkte betekenis. Dat wil zeggen, het gaat om land dat beperkt is. Om een begrensd land. Om een stuk, van mijn part met een hek eromheen, of in deze buurt zal er wel een sloot omheen zijn of zo. Of van mijn part een zee eromheen, dat kan dan ook nog. Maar dat is de betekenis van het woord. Dat wil zeggen, het is normaal niet de aanduiding voor de planeet die aarde heet. Want, ja, dat bedoel ik niet als kritiek, maar in de Bijbel is de aarde natuurlijk geen planeet. Een planeet is een ding wat aan de hemel staat. Dus juist, het kan van alles zijn als het maar niet de aarde is. Hè? Dat is nou juist het misverstand. Maar goed, dat terzijde, waar het maar om gaat, is dat dit woord hier gebruikt wordt en dat het de betekenis heeft van een beperkt stuk land. Het is niet de aanduiding van de planeet, zal ik dan maar zeggen. Niet de aanduiding van onze aarde, de wereld waarop wij wonen, zal ik maar zeggen. Maar het is een aanduiding van een stuk van die wereld. Het is een begrensd gebied. Erets. En Erets, dat is een woord wat wij zelfs vandaag aan de dag nog wel kennen in de uitdrukking Erets Israël. Namelijk het land Israël. En daar gaat het nou even om. Dit woord had niet dus niet vertaald moeten worden met aarde, of het zou moeten zijn aarde ter onderscheiding van andere aarde en ter onderscheiding van de zeeën. Maar daarom moet je het feitelijk vertalen met land, want dat is dan de Nederlandse betekenis ervan. Het land. En het land heeft in het Nederlands precies dezelfde betekenis als het Griekse ge of het Hebreeuwse eretz, want land is een beperkt stuk land en land kan ook de aanduiding zijn van alle droge land ter onderscheiding van de zee. Dat kan ook nog. Dat is in het Nederlands ook het geval. Maar het is in ieder geval niet de aanduiding van onze planeet, zal ik dan maar zeggen. En dat is ook hier het geval, want het gaat er niet om dat deze dingen direct een uitwerking hebben over de gehele aarde, of over de gehele wereld dus. Maar het gaat erom dat ze een uitwerking heeft, dat het een uitwerking heeft over het gehele land. En land is de enige juiste vertaling. En de enige consequente vertaling van het woord. En dan wordt het heel wat anders wat hier staat namelijk. Dan staat er, en dan zullen al de geslachten van het land wenen. En zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En zelfs als niet gewoon langs taalkundige weg deze betekenis van het woord bepaald kon worden. Dan nog kon dat uit de samenhang van met de rest van het hoofdstuk. Want hoe dan ook. Dat wat hier gebeurt en dat wat hier beschreven staat, heeft slechts te maken met Israël en verder nergens anders mee. Het is een komst van de Heer voor Israël, want ook slechts voor Israël is de grote verdrukking afgelopen. En bovendien, het is het tijdstip waarover Daniel 9 zegt, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Wel, die 70 weken zijn hierom. En daarom gaat het niet over de hele aarde, ook niet over andere volkeren, maar gaat het inderdaad over Israël. En het land wat hier genoemd wordt, is dus inderdaad het land Israël. En wanneer er gesproken wordt over de geslachten van het land, dan is dat helemaal niet moeilijk. Dan gaat het gewoon over de stammen van Israël. Ja, en dat staat niet alleen hier, maar dat staat in Zacharia 13, wou je dat niet zeggen? Matthäus 2, vers 6... Ja, daar wordt het ook in die beperkte betekenis duidelijk gebruikt. Gij Bethlehem, gij land Juda. Zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen. Aangehaald uit Micha overigens, hè? En dat land is dus in het Hebreeuws eretz en in het Grieks ge. En land is inderdaad de enig juiste Nederlandse vertaling. Land in de beperkte betekenis. En daarom kan in Matthäus 24 gesproken worden over al die geslachten, want het zijn al de geslachten van het land die zullen wenen en zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Er staat niet dat alle volkeren dat zullen zien, maar er staat dat Israël dat zal zien en dat alle geslachten van Israël uiteindelijk hem zullen zien, maar in ieder geval de geslachten in het land zullen hem zien komen. Daar gaat het nou maar om, waarna ze zullen kunnen vluchten, overigens door die olijfberg. En precies over die samenhang spreekt Zacharia 12, 13 en 14. Zacharia 12, vers 10. Dat is een heel lang vers. Er staat doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Waarom denkt u dat het niet over de andere steden komt? Nou, al die andere steden zijn al lang geen Joodse steden meer en Tel Aviv is al tijden daarvoor ingenomen. Om maar eens wat te noemen. Het is het tijdstip aan het eind van de 70ste week waarin Jeruzalem omsingeld is. En dat Jeruzalem het enige is wat er op dat moment nog van de staat Israël over is. En ook Jeruzalem zal worden ingenomen. Dat is Zacharia 14, vers 1 en wat er verder volgt. Daar vindt u ook de wederkomst op de Olijfberg genoemd. Maar ik ben nog even in hoofdstuk 12. Er staat, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Dat is een zinspeling op Joël 2. En ze zullen mij aanschouwen, staat de vertaling en die is goed. Ja, zij zullen mij aanschouwen. De vertalers die willen het er niet aan, omdat het de leer van de drie-eenheid weer, zoals zij hem geformuleerd hebben, overhoop gooit. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wie zegt dat? De Heere, kijk maar in vers 1. De Heere spreekt, Jehovah spreekt. Jehovah zegt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En aangezien ze de zoon doorstoken hebben, is Jehovah dus gewoon de zoon. Ja, ja, inderdaad. En daarom heeft Israël ook gelijk als ze zeggen, onze God heeft geen zoon. Dat klopt. Want hun God is Jehovah, hun God is de zoon. Die heeft geen zoon, dat klopt. Zie, daar kun je elkaar eeuwenlang over in de haren zitten, maar het is gewoon aan beide kanten juist, hè? Jehovah is de zoon en Jehovah zegt hier, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben en ze zullen over hem rouw klagen, want dan gaat het gordijn weer dicht. Zij zullen over hem rouw klagen als met rouw klagen over een enige zoon en ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Want zij zien hem daar komen op de Olijfberg, dat is wat Matteüs 24 zegt. En ze zullen hem herkennen aan de littekenen in zijn handen. Dat is wat Zacharia 13 zegt. En ze zullen hem herkennen. En ze zullen ook informeren, want ze kennen die littekens niet. Maar ze zullen vragen, hoe komt u daaraan? En dan zegt de Heer, ja, dat is mij aangedaan in het huis van mijn liefhebber. Van Abraham dus. Want dat is de liefhebber van God, hè? Maar goed, en dan zullen ze zien dat hij inderdaad is de Jezus van de christenen. En dat zij inderdaad hun eigen Messias en hun eigen God doorstoken hebben. Dat is ook wat hier staat. En daarom zullen ze over hem wenen en rouw klagen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Dat is niet een vergelijking. Dat is zo. Het is de eerstgeborene. En zo zullen ze dus over hem rouw klagen. En dat staat er ook. De dien dagen zal te Jeruzalem de rouw klagen groot zijn. Gelijk die rouw klagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo. En het land, daar heb je hem, Eretz. Het land zal rouw klagen, elk geslacht bijzonder. En er worden enkele geslachten speciaal genoemd. Maar dan uiteindelijk in vers 14, al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en hun lieve vrouwen in het bijzonder. Alle geslachten van het land, precies zoals het hier staat, zullen over hem rouw klagen. En dat is dus aan het eind van de 70ste week. Maar het is een intieme aangelegenheid, dat wil zeggen, het gaat over de Heer zelf en over Israël. En de andere volkeren hebben daar nog niets mee van doen, omdat dat pas aan de orde komt in de daaropvolgende periode. Vers 30, waar stond dat, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, dan zullen alle geslachten van het land wenen. En daar kunt u bij zetten, Zacharia 12, de laatste versen. En zullen de Zoon des Mensen zien, komend op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En dat komen op de wolken, dat is precies dat wat beloofd werd in Handelingen 1, is dat dus, hè? Waar staat deze Jezus zal al zo wederkomen, namelijk op dezelfde plek en met hetzelfde voertuig, om het dan eens zo te zeggen, namelijk op de wolk, ja. Inderdaad, op de wolk voer hij op en op de wolk komt hij terug, afgezien van het feit dat diezelfde wolk, maar in ieder geval, dat de wolk ook al een dergelijke functie vervulde 3,5 jaar eerder, namelijk toen de twee getuigen gedood werden uit Openbaring 11, want toen die weer levend werden na 3,5 dag voeren ze ook op de wolk, staat er, de wolk. Welke wolk? Nou, diezelfde wolk die altijd, hè? Dat is eenvoudig, de wolk, ja. Nee, dat was een vurige wagen, maar je weet toch dat die wolk ook wel eens vurig was, hè? In de woestijn bijvoorbeeld. Die wolk, de wolk, de Shechina, maar... Ja, nou goed, ja. Goed, nou waar het nou maar om gaat is dat hij weer terugkomt inderdaad in overeenstemming met de belofte die gedaan was aan de discipelen op de Olijfberg. En zoals hij daar heen voor wegging, zo zal hij ook wederkomen. Dat wil zeggen inderdaad op de wolk en ook op de Olijfberg. Niet omdat dat zozeer uit die woorden blijkt, maar omdat dat blijkt uit Zacharia 14 waar het immers ronduit staat. Dat het gebeurt op de Olijfberg. Ja, doet u allemaal uw stekkers erin, want dan doen die bandrecorders het gewoonlijk iets beter. Ja, dat gaat in de muziekstudio's wel altijd zo, hè. Dan moet je tot in het oneindige je vier maatjes blijven herhalen. En dan staat het er eindelijk goed op. En dan blijkt dat als de plaat klaar is, hebben ze de verkeerde vier maten genomen. Hè? Die goede weggegooid en een van de slechtste hebben ze dan op de plaat gezet. Zo heb ik dat al eens meer meegemaakt. Maar goed. We doen het dus niet over, Henk. Goed. Dan gaan we gewoon verder. Zij zullen dus de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. Daar ter plekke. En die wolk alleen al doet denken aan wat beloofd werd in Handelingen 1. En via Handelingen 1 komen we dus inderdaad weer terecht bij die olijfberg. Maar dat wisten we sowieso al. Want aan het eind van de 70ste week, dat wil zeggen terstond na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. Dat is een profetie die in de schrift vele malen aangehaald wordt. Bij een heleboel gebeurtenissen staat erbij, het zal zijn dat de zon verduisterd wordt, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. En er zullen aardbevingen zijn. En meestal worden in datzelfde verband ook de aarde, de hemel, de volkeren genoemd, omdat er allemaal wat mee is. Op datzelfde tijdstip, daar gaat iets mee gebeuren. En dat wordt elke keer in de schrift weer vermeld, omdat de verduistering van de zon en de maan en de sterren en de aardbevingen, die worden steeds herhaald, omdat het de tijdsaanduiding is. Dat werkt veel nauwkeuriger dan een kalender, moet ik zeggen. Want kalenders, een kalender, dat is zo makkelijk, hè. Zo'n agenda waar je gewoon bij de juiste datum even wat inschrijft. Ja. Nou, toen ik mijn bijbelstudie begon, begon ik met kalenders, met data, met chronologie, heb ik u misschien wel eens verteld. Nou, wat een kalender je dan tegenkomt, hè. Dan praten wij over een datum, maar over welke kalender hebben we het dan? Over de onze, dus de Gregoriaanse kalender. Over die ze in Rusland tot vandaag de dag gebruiken. Dat is de Juliaanse kalender, die loopt een dag of 13 scheef met de onze. Ja, verder dezelfde kalender, maar we zitten enige weken zitten we mis, daar komt het neer. Of hebben we het over de Joodse kalender, of hebben we het over de Romeinse jaartelling, of wat dan ook. Of hebben we het over Bijbelse profetische jaren, dat is allemaal vreselijk ingewikkeld. Hè? Daar blijven mensen om uit de samenkomst weg, zal ik maar zeggen, hè. Ja, ik bedoel het niet lelijk, maar het is gewoon zo, hè. Het is ingewikkeld. Maar, hoe dan ook, in de Bijbel krijgen we een exacte aanduiding om de gebeurtenis te kunnen herkennen. De verduistering van de zon en de maan. En laat u niet wijsmaken dat dat zo vaak gebeurt. Want sommigen zeggen dat dan, die zeggen dat gebeurt zo vaak, dat staat in zoveel profetieën. Ja, dat is nou juist altijd precies hetzelfde. Daar gaat het nou je net even om. Dat is het tijdskenmerk, het markante punt in de profetieën. Die verduistering van de zon en de maan. En ik ga ze niet allemaal opnoemen, want als u een concordantie hebt, dan kunt u dat gewoon zelf opzoeken. Dat is heel gemakkelijk, dat heb ik ook moeten doen. Dus, kunt u zelf ook. Maar ik leg er gewoon even naast de meest bekende profetie en de meest belangrijke, ook voor mijn doel. Ik hou dus eerst even vast aan Matteüs 24, waar dat genoemd wordt. Die zon verduistert en de maan zal een schijnsel niet geven. Daarvan staat dat het gebeurt terstond na de verdrukking van die dagen. En dat bij die gelegenheid de Heer zal verschijnen, in ieder geval in de lucht. Op de wolk met grote kracht en heerlijkheid. Daar gaat het me nou even om. Dat wil zeggen, het is aan het eind van de 70ste week dat die zon verduisterd wordt en de maan een schijnsel niet geeft. En het gaat gepaard met de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Daar gaat het om. Nou, en het aardige daarvan is, dan leggen we daarnaast een van de bekendste profetieën waarin dit verhaal voorkomt, over die zon en die maan, dat is Joël 2 namelijk. Overigens wordt die profetie uit Joël woordelijk geciteerd in Handelingen 2. Ik was net in Handelingen 1, over die kwestie van die wolk en die olijfberg. In Handelingen 2 vind je inderdaad die profetie over de verduistering van de zon en de maan, en dus de komst op de Olijfberg. Eigenlijk is het zo dat in Handelingen 1 dus aangekondigd wordt, deze Jezus zal al zo wezen komen, en dat in overeenstemming ook met de profetieën van Joël 2, en dat vervolgens bij de eerste volgende toespraak van Petrus, in Handelingen 2 dan, Petrus zelf meteen over die beroemde profetie begint te spreken. En al belooft inderdaad de komst van Christus op de olijfberg. Maar goed, hij citeert Joël 2, waar staat in vers 28... Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Dat wil zeggen, dat is nadat het oordeel... wat hier in Joël vermeld wordt over Israël gekomen is. En hier in Joël gaat het om de vernietiging van de Joodse staat... gedurende de tweede helft van de 70ste week. Om precies te zijn door de Russen. Maar goed, dat is nou niet aan de orde. En we gaan gewoon verder. Er staat, daarna, dus na die verdrukking... zal de Heer zijn geest uitstorten over alle vlees. We hebben dezelfde uitdrukkingen net al gelezen in Zacharia 12... Want al die profetieën gaan over hetzelfde, hè? En dan staat er, en uw zoon en uw dochteren zullen profeteren, uw ouders zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien, namelijk die van Israël allemaal, hè? En dan, ja, ook over de dienstknechten, over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. Ik zal wondertekenen geven, daar komen ze, in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam Jehovah zal aanroepen. Nou, verander ik het even, hè. Ik vertaal het nou gewoon. Echt, ik vertaal het nou echt, want dat staat er. Al wie de naam Jehovah, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen, dat wil zeggen bij het overblijfsel, wat de Heere zal roepen, of die de Heere zal roepen. Het overblijfsel van Israël zou behouden worden, want het overblijfsel van Israël, dat zijn zij die op de laatste dag van de 70ste week inderdaad de naam Jehovah zullen aanroepen. En daardoor zullen zij behouden worden. En dat gaat gepaard met de verduistering van de zon en van de maan en van de sterren. Dat betekent dus, maar dat staat er hier niet bij. Maar dat betekent dus dat op grond daarvan de Heere Jezus inderdaad wederkomt voor Israël en op de Olijfberg dus. Dat staat hier niet bij. Maar je moet ook doen wat Peter zegt. De profetieën naast elkaar leggen. Hè? Want geen profetie is van eigen uitleg. Je moet profetieën naast elkaar leggen, dan zie je dat. Leg je dit naast Matthäus 24, dan zie je dus dat, dat hier, wat hier in Joël genoemd wordt, namelijk het aanroepen van de naam des Heren, dat het inderdaad tot gevolg heeft de wederkomst van Christus op de Olijfberg. En het aardige is, in Matthäus 24 staat, dat gebeurt terstond na de verdrukking van die dagen, en in Joël 2 staat... dat dit gebeurt eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En de verdrukking van die dagen is deze 3,5 jaar. En die dag des Heren, die grote vreselijke dag des Heren, begint dus inderdaad na de 70ste week. En nou, kijk, nou hebben we meteen een kwestie opgelost waar ik vele jaren tegenaan gekeken heb ooit. Dat was namelijk het probleem van wat is die dag des Heren nou precies? Ja, sommigen zeggen dus de zondag. En dan hoef je niet meer te discussiëren. Dan kun je het verder wel vergeten natuurlijk. Hè? Want dat heeft gewoon geen Bijbelse grond. Maar bestudeer je dat vanuit de Bijbel. Wat is de dag des Heren? Dan blijf je met een probleem zitten. Dat het blijkbaar de uitdrukking is voor het koninkrijk. En dus ook voor de 1000 jaren. Maar tegelijkertijd is het de uitdrukking die van toepassing gebracht wordt op de grote verdrukking. Die grote vreselijke dag des Heren en wie kan bestaan. En dat is de moeilijkheid dan. Maar die moeilijkheid is opgelost als we inderdaad zien dat na die 70ste week er eerst een periode is, waarvan ik gezegd heb dat die 33 jaar duurt, dat er eerst een periode is van 33 jaar, waarin voor de wereld, voor de volkeren, de verdrukking nog loopt. Want die werd immers niet verkort voor de volkeren. Terwijl voor Israël de dag des Heren, namelijk het koninkrijk, al begonnen is. En als iemand dus zegt, de dag des Heren, dat slaat op de grote verdrukking, zeg ik, ja, dat is waar. En als iemand zegt, slaat op het koninkrijk, zeg ik, ja, dat is ook waar. Maar dan alleen de grote verdrukking van die 33 jaar. Niet de grote verdrukking van die dagen, want die gaan aan het koninkrijk vooraf, uiteraard. Die zijn er juist, deze 3,5 jaar verdrukking voor Israël, Die zijn er juist omdat het koninkrijk er niet is. Omdat Israël nog steeds vasthoudt aan... wij willen niet dat deze over ons koning zijn. Dat is het punt. En dus is Israël dan nog een dood lichaam. Maar de dag des Heren is de aanduiding inderdaad van... laten we zeggen dat wat hierop volgt, de 1000 jaren... maar strikt genomen is het niet 1000 jaar, maar is het een eeuwig koninkrijk. Hè? Wel, dat eeuwige koninkrijk begint in principe... aan het eind van de 70ste week, want daar begint het over Israël en dat is op aarde. En daarom wordt de dag des Heren gebruikt als uitdrukking voor alles wat volgt op de 70ste week. De dag des Heren, en het is een uitdrukking die verband houdt inderdaad met de Sabbat. En zoals de Sabbat begint, in de avond van de 6e dag, zo begint de 7e bedeling, namelijk het koninkrijk, halverwege de 6e bedeling, want deze hele periode van 40 jaar is de 6e bedeling, die van de volheid der tijden. En op het moment dat de zon ondergaat op vrijdagavond, begint voor Israël en voor geen enkel ander volk de Sabbat, de zaterdag feitelijk, de Sabbat, de 7e dag. En terwijl de hele wereld niks doet aan zijn kalender en het kalenderblaadje rustig laat zitten, Israël eigenlijk ook, want de kalender is natuurlijk een aardse aangelegenheid, begint toch, ondanks dat, de 7e dag. Maar alleen voor Israël. Want een normale Bijbelse dag, zelfs een normale Joodse dag, begint 's morgens bij het opgaan van de zon. Niet 's avonds, dat is het misverstand. De Sabbat begint vrijdagavond, bij het ondergaan van de zon. En zo begint dus ook, dat is de uitzondering hoor, maar zo begint dus ook voor Israël de 7e bedeling, de dag des Heren dus, in de 6e bedeling feitelijk nog. Namelijk wanneer de zon ondergaat. Wanneer de zon verduisterd wordt. Waardoor de 7e bedeling feitelijk de 6e half overlapt. Precies zoals het met de dagen van de week onder Israël het geval is. Heel eenvoudige zaak. En zo is het ook met het Sabbatjaar van Israël. En zo is het ook met het jubeljaar van Israël. Die dingen overlappen elkaar. En dat is met deze 7e bedeling ook zo. Het maakt het er misschien niet eenvoudiger op. Maar de consequenties ervan zijn wel eenvoudig. Dat is namelijk dit. Dat na deze 70ste week, dus in die 33 jaar, Israël tot geloof gekomen is. En inderdaad het evangelie van het koninkrijk zal prediken over de hele wereld. Want ze zijn zelf tot geloof gekomen. En ze prediken dat uiteraard aan een ongelovige wereld. Zie? Daarom kan dat niet in de 70ste week, want dan is Israël zelf ongelovig, dus kunnen ze ook het evangelie niet prediken. En het kan ook niet in de 1000 jaar, want dan zijn alle mensen op aarde behouden en gelovig, anders gaan ze het koninkrijk immers niet binnen. Tenzij dat geen wederom geboren wordt, kunt het koninkrijk ook niet binnen gaan. En alleen al uit deze argumentatie volgt dat er dus een tijdruimte moet zitten tussen de 70ste week en de 1000 jaar. En nu is het punt dat al wat nu nog volgt in Matteüs 24, handelt inderdaad over die tijdruimte. Over deze 33-jarige periode. Ja. De periode waarin Israël hersteld is en waar de volkeren nog steeds verdrukt worden. Maar goed, wat het nu even om ging, is dat Matteüs 24 zegt de zon wordt verduisterd. Aan het eind van de verdrukking van die verkorte dagen. En dan komt ook de Heer weder. Althans op de Olijfberg. En dat Joël 2 zegt dat op datzelfde moment van de verduistering van de zon en de maan. De dag des Heren begint. En de dag des Heren is de aanduiding van het koninkrijk. Dus die dag des Heren loopt dus helemaal door feitelijk tot eeuwig. En dan leg ik er nog één andere naast. Namelijk die uit Openbaring 6. Dat is namelijk bij Openbaring 6 vers 12 de opening van het zesde zegel. Over al die andere zegels zullen we het niet meer hebben. Want een heleboel van die voorgaande hebben we trouwens al besproken. Mede aan de hand van Matteüs 24. Maar in vers 12 hebben we dan de opening van het zesde zegel en er staat... En ik zag toen het zesde zegel geopend had en ziet, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. Precies zoals dus in Joël 2 en Matteüs 24. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. als hij van een grote wind geschud wordt. Nou, even luisteren, hè. Een vijgenboom, dat was een type van... staat Israël. Israël als zodanig, dat kun je moeilijk zeggen, maar van de staat Israël. En als daar onrijpe vijgen worden afgeworpen, betekent dus dat de ongelovigen uit Israël worden weggenomen. Van de boom geschud worden. En daarom is het inderdaad het tijdstip van de bekering van Israël. Ja goed, dat wisten we al uit Joël. En uit talloze andere oud-testamentische profetieën, maar die zou je zelf opzoeken in de concordantie, hè? En dan staat er dat die in vers 14... en de hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. Ja, als je niet weet wat de hemel is, snap je ook niet hoe dat kan dat die opgerold wordt als een boek. Daar zullen we het dus verder ook niet over hebben. En dan staat er, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen, en de koningen der aarde, en de grote en de rijke, en de oversten over duizend, en de machtige en alle dienstknechten en alle vrije verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen der bergen. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit en van de toren des lams, want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? De grote dag zijn toorns is gekomen. En nu is het weer heel eenvoudig. Openbaring 6 leert dus dat op het moment van die verduistering van die zon en de maan Israël tot bekering komt. Maar goed, dat hadden we in al die andere profetieën ook al gezien. Maar vervolgens, dat bij die gelegenheid begint ook een bepaalde periode. Volgens Joël 2 was dat de dag des Heren, dat is de aanduiding van het koninkrijk. Maar volgens Openbaring 6 vers 17 is dat de dag zijn toorns. En wat hebben we het nou? Daaruit volgt gewoon, als je Joël 2 legt naast Openbaring 6, dat een, in ieder geval een deel van de dag des Heren overeenkomt met de dag des toorns. Welk deel is dat? Nou, precies dit deel wat ik hier al heb staan. Die periode van 33 jaar namelijk. Dat is de dag des toorns, die overigens ook genoemd wordt in het Oude Testament de dag der wraken. De dag der wraken onze Gods, inderdaad. De dag des toorns. En het zijn feitelijk de eerste 33 jaren van het eeuwige koninkrijk. Dus je krijgt eerst 33 jaar, dat is nog de dag des toorns. De tijd waarin het koninkrijk over de volkeren wordt opgericht. Dan een periode van 1000 jaar waarin het inderdaad vrede is op aarde. Dan krijgen we een korte periode die niet geteld wordt, niet gerekend wordt in de Bijbel. Waar gedurende welke Satan weer losgelaten wordt en de volkeren verleiden zal enzovoort. En daarna krijgen we het aanbreken van de nieuwe schepping. Maar het koninkrijk als zodanig is een eeuwig koninkrijk en dat loopt dus gewoon door. Maar je ziet dus diverse onderverdelingen. En je ziet dat, dat verschillende perioden aangemerkt kunnen worden in de toekomst. En er zijn nog wel kleinere mogelijk, maar goed, daar houden we ons nu maar even niet mee bezig. Waar het nu even om gaat, is dat we dus even de juiste tijdsbepaling krijgen. En dan staat er dus, want dan ga ik terug naar Matteüs 24... Nou, staat daar vervolgens in vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Dat wil zeggen, je krijgt eerst de wederkomst van Christus op de Olijfberg. En ik heb al gezegd, dat is bij de wedergeboorte van Israël feitelijk, bij de bekering van het overblijfsel van Israël. En dus de komst van Christus, precies zoals het hier staat. Het eind van de verdrukking, het begin van de dag des toorns, maar voor Israël het begin van de dag des Heren en dus van het koninkrijk. En dan staat er als eerste nu wat de Heer zal doen daarna. Dat is namelijk zijn engelen uitzenden. Ja, niet Theodor Herzl. Maar zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. En nu is het zo dat die uitverkorenen natuurlijk precies dezelfde uitverkorenen zijn als die uit vers 22. Die verkorte dagen, weet u niet, die werden verkort ten behoeve van de uitverkorenen. Als we daarmee instemmen dat dat dus is ten behoeve van Israël, dan moeten we concluderen dat het hier in vers 31 ook over Israël gaat. En dit Israël wordt bijeenvergaderd door de engelen uit de vier winden. En dat is nou zo aardig, dat is nou weer een uitdrukking die je weer overal in het Oude Testament, in allerlei profetieën, tegen kunt komen. Het bijeenvergaderen door de Heer zelf, of namens de Heer zelf, dat is hoe je dat zegt, van de uitverkorenen van Israël uit de vier winden. In de eerste plaats moet ik dus opmerken dat dat heel eenvoudig te doen is om reden dat de uitverkorenen immers zich niet in het land bevinden op dat moment. Zij zijn namelijk zojuist gevlucht, Zacharia 14, dwars door die gescheurde olijfberg, dus ze zijn het land uitgegaan. En het eerste wat daarna weer gebeurt is dat de Heer die uitverkorenen weer eenverzamelt en hen terugbrengt naar het land. Dat wil zeggen, hij verzamelt hen terug, hè? Dat is de gedachte. En hij doet dat dan. Oké, tot ziens. Hij doet dat dus na die 70ste week pas, na die verdrukking. Want de nabije toekomst van Israël is dat ze de staat vernietigd wordt. En wat daarna gebeurt, is dat dus de staat hersteld wordt. En dat is het echte herstel. En ik heb het al meer gezegd, ik noem het dan nog maar een keer. Zo is het met ons ook gegaan als het goed is. Eerst het weg, laat ik een ander voorbeeld nemen, zo is het met de Heer Jezus gegaan, want dat is het Bijbelse voorbeeld natuurlijk. He? Eerst het afleggen van de oude mens, en daarna, minstens 3 dagen, he? Daarna het aandoen van de nieuwe mens. Afleggen van de oude schepping, het aandoen van de nieuwe schepping, zo is het met Israël ook. Eerst de vernietiging van de oude menselijke, aardse, natuurlijke staat Israël, en daarna een wedergeboorte. Een totaal nieuw begin. En dat is een begin voor eeuwig. En dat gebeurt dus na die 70ste week. In die 33 jaar, of ik moet eigenlijk zeggen, aan het begin van die 33 jaar wordt een begin gemaakt met de terugverzameling van Israël. Overigens ook, maar dat was openbaring 7, het volgende hoofdstuk. Wordt ook een begin gemaakt met de verzegeling van 144.000 dienstknechten van God. 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël. En zij zullen het evangelie prediken, het evangelie van het koninkrijk prediken, in de wereld. Hoe lang? Nou, gedurende die periode, die 33 jaar dus. En die 12 stammen van Israël zijn er dan ook omdat de Heer ze zelf weer aanwijst. En terugverzamelt eventueel. En voor een deel dus ook weer uitzendt. Het is niet voor niks trouwens dat we hier in Matthäus 24 vervolgens ook een gelijkenis krijgen over 2 dienstknechten. Een trouwe en een ontrouwe. Want over dienstknechten gaat het in die periode dan. Dienstknechten die het evangelie zullen prediken. Dus in de eerste plaats, wat vers 31 zegt, het bijeenverzamelen van de uitverkorenen. En waar komen zij vandaan? Uit de vier winden. Het zal u duidelijk zijn dat het gaat om de vier windrichtingen. Maar het aardige is natuurlijk dat die uitdrukking weer voorkomt in datzelfde Ezechiël 37. Want nadat abusievelijk en ten onrechte dat dode lichaam ontstaan is, moet Ezechiël opnieuw profeteren. En hij moet dan profeteren en zeggen: gij geest komt aan van de vier winden en blaast in deze gedoden, meervoud, dat ze levend worden. Want Israël komt tot leven doordat de geest komt vanuit de vier winden. En de staat Israël komt tot leven doordat de geest, namelijk wedergeboren Israëlieten, inderdaad letterlijk vanuit de vier windrichtingen van over de hele aarde namelijk, zich zullen verzamelen naar Palestina toe. Dat gaat er gebeuren. Van de vier winden. Israël, de staat Israël wordt dus niet wedergeboren doordat de Joden in het land gewoon tot geloof komen. Dat zouden wij misschien wel willen, dat zou ik ook wel willen, maar dat gebeurt niet zo. De staat Israël komt tot leven doordat de gelovige Joden van buiten het land komen. Want buiten het land komt Israël tot geloof. Buiten het land komt Israël tot erkenning dat Jezus de Messias is. En buiten het land zullen ze hem accepteren. Want ze zullen hem zien verschijnen, inderdaad. Ze zullen de Heer aanroepen, ze zullen Jehovah aanroepen, ze zullen hem zien verschijnen op de olijfberg en zullen vluchten. Maar dan volgt ook de ontmoeting met de Heer. En dan volgt de herkenning. En dan volgt ook de erkenning dat hij degene is, dat Jehovah degene is die zij doorstoken hebben. Maar dat gebeurt dus buiten het land. En dat is precies de inhoud van de eerste prediking van de Heer Jezus die we ooit in de Bijbel tegenkomen. Die prediking thuis, in zijn eigen land, wat heet, in Nazareth, in een synagoge. Waar de Heer het bestaat om een toespraak te houden over het verschijnsel dat men in Israël niet tot geloof kan komen feitelijk, maar dat slechts buiten het land, slechts heidenen, en dat Israëlieten slechts onder de heidenen tot geloof zullen komen. Dat is de strekking van die prediking. En het is gek, de Joden van toen, die daar waren in die synagoge, hebben het heel goed begrepen. Wij niet, heb ik wel eens de indruk. Maar zij wel, want het was de aanleiding om te proberen hem te doden. Ter plekke, dezelfde dag. Al was het 100 keer Sabbat. Toen hij er een genas op de Sabbat, was het niet goed. Maar toen ze meenden dat hij een prediking had die niet in overeenstemming was met dat wat zij geloofden, vonden ze het wel nodig genoeg om op de Sabbat te stenigen. Hè? In de dag van de synagoge. Ja, zo inconsequent is men dan. Maar die prediking die was in het kort van, en er waren vele weduwen in Israël. In de dagen van Elia. Maar tot geen van die werd Elia gezonden dan tot die weduwe in Sarfat bij Sidon. Hè? Ja, in het buitenland dus. En er waren vele melaatsen in Israël in de dagen van Elisa, maar tot geen van die werd Elisa gezonden feitelijk dan tot Naaman de Syriër. De buitenlander, die kwam tot geloof. En zo hebben we het voorbeeld van de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, om maar eens een voorbeeld te noemen. En zo zijn er legio, dat is dubbelzinnig dus, voorbeelden van mensen die in het buitenland, ja zo snel werkt dat bij mij, hè. Zoals legio voorbeelden van mensen die in het buitenland tot geloof komen. Niet in Israël, maar buiten Israël, dat is het punt. Hè? Nou, die prediking, daar gaat het maar om, en dan moet die ons te realiseren dat het ook nu nog waar is. Israël zal buiten het land tot bekering komen. En voor zover Israël in het land is en niet gelovig is, zal het eruit verdreven worden. Want de Heer zal hen terugverzamelen uit de vier winden. En er staat nog iets bij, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En dan zeg ik bij wat ik er ook bij zei in naar aanleiding van Openbaring 6. Als je niet weet wat de hemel is, kun je dat niet begrijpen. Maar als je weet wat de hemel is, dan zeg je, ja, vanzelfsprekend. Hè? Want die uitverkorenen zijn niet in de hemel. Die zijn aan het uiterste der hemel. Of des hemels, of der hemelen, hè. En het uiterste van de hemel is nou eentje de aarde. Ja. En de uitersten zelfs der hemel, of des hemels, worden gevormd door de aarde. Dat is weer één. Ja, dat is heel eigenaardig, maar het is wel zo. Goed, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Waar het om gaat, is dat het gaat om een plek op de aarde. De uitersten des hemels, dat is de aarde. En van overal van de aarde zullen zij verzameld worden. En nou komt een belangrijk schriftgedeelte, belangrijk omdat het nog wel eens leidt tot misverstanden, vers 32. Er staat namelijk, en leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Nou, dat de vijgenboom een type is van de staat Israël, zal ik wel niet meer hoeven te vertellen, hè. Maar het gaat verder, leert van de vijgenboom, dus van de staat Israël, deze gelijkenis. Wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Let wel, dan is de zomer nog niet begonnen. Maar er moet nog komen. En er staat er nog wat bij, er staat alzo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, en dat is feitelijk de verklaring dan van het voorgaande vers, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij is, voor de deur. En wat is het dan voor de deur? De zomer, dat is het eerste antwoord, want dat staat in het voorgaande vers. Maar nou wat dieper, wat is er dan nabij? Nog een paar versen eerder. Het einde der eeuw. Ja, en dus de toekomende eeuw, die is dan nabij dus, hè? Het einde der eeuw, einde van de tegenwoordige eeuw en het begin van de toekomende eeuw. Ja, zo is het nou precies. En dan gaan we weer terug. Er staat, alzo gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, dan is de vraag, welke dingen? Ja, nou eerlijk blijven natuurlijk, hè? Welke dingen? Nou, de zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en in de hemel zal verschijnen het teken van de zoon des mensen. En alle geslachten van het land zullen wenen, zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels. En ze zullen ook zien dat hij zijn engelen uitzendt met een bezuin van groot geluid en dat de uitverkorenen weer één vergaderd worden uit de vier winden. Kortom, dat er de vijgenboom hersteld wordt. En van die vijgenboom, dat wil zeggen deze vijgenboom, na de 70ste week, een gelovig Israël. Van die vijgenboom leren wij vervolgens een les. Want als we al deze dingen gezien hebben, dat is toch wat er staat, hè? Dan leren we van de vijgenboom de les dat de zomer nabij is. Die vijgenboom die heeft weer leven in zich. Zijn tak wordt teder. Er is leven in. Het is geen dode boom. Het is ook geen dood lichaam. Kijk, als we als praten over een vijgenboom in die 70ste week, dan moeten we die vijgenboom een dode vijgenboom noemen. Het wordt namelijk genoemd een dood lichaam. En nog eenvoudiger, we kunnen het beter noemen gewoon de verdorde vijgenboom. De verdorde vijgenboom, welke? Nou, die van diezelfde dag, hier uit Matthäus 24. Was het vroeger op de dag trouwens? Dit was al 's avonds, maar dan gaan we even terug naar 's morgens in Matthäus 21, vers 18. En 's morgens vroeg, als ze wederkeerden naar de stad, hongerde hem. Dat was dus direct na de intocht in Jeruzalem, hè? En het eind van de 69ste week. En vers 19, en ziende een vijgenboom aan de weg, ging hij naar hem toe en vond niets aan dezelfde dan alleen bladeren en zei tot hem, uit u worden geen vrucht meer tot de eeuw. Letterlijk. Namelijk tot deze eeuw voorbij is. Hè? En de vijgenboom verdorde terstond. En nu is het punt, die verdorde vijgenboom, die is vervolgens verdwenen. En die is 19 eeuwen lang niet meer vertoond. Die vijgenboom was gewoon weg. Hij was verdord en vervolgens helemaal verdwenen. En wat wij vandaag aan de dag zien, is wel zeer markant, maar het is een verdorde vijgenboom. Diezelfde verdorde vijgenboom, waarvan de Heer zei, aan u groeien geen vrucht meer deze eeuw. Want deze eeuw is nog steeds niet voorbij. Deze eeuw is nog steeds deze tegenwoordige boze eeuw, waarin Satan regeert en Israël, de vijgenboom, draagt dus geen vrucht. En Israël is een verdorde, namelijk een dode, gedode vijgenboom. Dat is precies hetzelfde begrip als dat van dat dode lichaam. Er is wel leven geweest, maar het is nu dood. En het was wel een vijgenboom, maar het is het nou eigenlijk niet meer. Er zit geen leven meer in. Daarom maakt het helemaal niet uit wat voor een boom het was, feitelijk natuurlijk, hè. Want de vijgenboom is een boom waar vijgen aan komen, maar een dode boom, daar komt helemaal niks aan. Dus eigenlijk is het helemaal niks, hè? Daar gaat het nou maar om. Wat wij vandaag aan de dag zien, is iets wat dood is. Een dood lichaam, dan wel een dode vijgenboom. Maar die boom die komt pas weer tot leven, vervolgens, aan het eind van de 70ste week. Namelijk als we tot geloof komen, wat dacht u dan? Je kunt er niet tot leven komen zonder dat je de geest ontvangt. Nou, die geest ontvangt Israël inderdaad aan het eind van de 70ste week. Gij geest komt aan van de vier winden en blaast in deze gedoden dat ze levend worden, in Ezechiël 37. Daar gaat het om. En in die dagen wordt die vijgenboom levend en die wordt dan hersteld in het land, zal ik maar zeggen. De takken spruiten uit en van die vijgenboom moeten degenen die dan leven deze les leren, namelijk niet dat de zomer dus begonnen is, maar dat de zomer aanstaande is, nabijgekomen is. En er komt een heel nauwkeurige toelichting bij. Er staat, voorwaar ik zeg u, deze generatie of dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Nou, dat is in ieder geval niet in strijd met die 33 die ik erbij gezet heb, dus ik laat hem maar gewoon staan. Want het duurt dan inderdaad 33 jaar. Voordat al deze dingen geschied zullen zijn en voordat de zomer zal aanvangen. En de zomer is dan inderdaad de definitieve vestiging, of ik moet zeggen de definitieve openbaring, volkomen openbaring van het koninkrijk van God of van Christus op aarde. Dat is het punt. Want na die 70ste week, dan begint het pas goed. Dan begint pas goed de prediking over de hele wereld aan, tot een getuigenis aan alle volkeren, weet je wel, wat we al eerder gelezen hebben. Door Israël. En de consequentie is dus, die moet ik toch vlot even noemen, de consequentie is dus dat wat we vandaag zien is niet de vervulling van wat hier staat, het uitbotten van de vijgenboom, want de vijgenboom bot niet uit. We vergissen ons, wat Waar wij mee te maken hebben is dat in 1948 er weer een dode vijgenboom staat in Palestina. Maar daarom bot hij nog niet uit. Hij is minstens zo dood als Nederland. Hij bot niet uit. Er is geen leven in, integendeel. Men wil dat leven niet, of zoals Johannes het zegt, ze hebben dat leven niet gekend, ze hebben het afgewezen. Het woord, het licht, het leven kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, dat is tot vandaag de dag nog zo. En de wereld, hij kwam tot de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend, dat is ook zo, dus ik zeg niks lelijks. Het is ook geen discriminatie, want het geldt voor de hele wereld. Maar waar het om gaat is, wat we vandaag zien is een dode vijgenboom, zodat het dus ook ten onrechte is om deze profetie over het geslacht wat geenszins zal voorbijgaan van toepassing te brengen op onze dagen. En dat zeg ik met nadruk, omdat het, ik hoef het al bijna niet meer te zeggen, maar ik kent misschien ook die berekening, dat men zegt dat geslacht of een generatie, dat is 40 jaar, te rekenen dus vanaf 1948, want dat zou het uitbotten van de vijgenboom zijn. Dan kom je terecht voor het eind van de 70ste week, dus in 1948 plus 40 is 1988, minus 7 jaar voor de 70ste week, dat is 1981, waarin de opname van de gemeente moest plaatsvinden. En dat stond feitelijk al in het eerste boek van Hallinci, de planeet die aarde heet. We zijn het vergeten, dat is misschien wel goed ook, maar het stond erin. Ja, en dan heb je nog een andere manier, dat is dat we op een wat andere wijze rekenen, wat nauwkeuriger, en dan blijken we nog uit te kunnen wijken naar 1982. Maar had inmiddels al gebeurd moeten zijn, en dat staat in de boeken van Wim Algo. Op precies dezelfde grond, bedoel ik maar, hè. Maar waar het om gaat is dat dat niet klopt en dat het niet berust op Bijbelse grond. Het is te onnauwkeurig. Afgezien van het feit natuurlijk dat ik nog steeds elke avond als ik weer naar huis rijd en het is heldere lucht, daar die planeten zien staan aan de hemel en ik maar wachten tot ze op één lijn komen te staan. Maar dat wil me niet lukken, hè. En misschien dan lekker op, maar ik zie het nog niet zo erg zitten. Nee. Hè? Ja, nou, daar zal het wel in zitten. Maar het is te voorbarig. Het is te voorbarig. En het toevallige samen uitkomen van twee totaal verschillende zaken, dat wil nog niet zeggen dat het dus nou ineens de profetieën in vervulling gaan, want zo is het niet, hè. En de ellende is dat er zoveel andere dingen mee samenhangen. Want hoe dan ook, wat voor verwachtingen we ook hebben, deze staat Israël moet en zal vernietigd worden. Een andere waarheid staat er niet in de Bijbel. Het is niet een kwestie van kiezen. He? En het zal ook nog wel even duren, langer in ieder geval dan gedacht wordt. Eenvoudig omdat deze profetie misverstaan wordt, want hij is niet van toepassing op onze dagen, maar hij is echt van toepassing op het herstel van Israël. Het lijkt me duidelijk dat als er staat, hij zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen, dat dat het herstel is, het uitbotten is dus van de vijgenboom. En vandaar ook dat vers 32 dan zegt, en leert van de vijgenboom deze gelijkenis. En hoe dan ook, als we dat doortrekken, dan blijkt dus dat het bijeenverzamelen van de uitverkorenen, dat het gebeurt na de bekering van Israël en na de 70ste week, precies in overeenstemming met alle schriftplaatsen die daarover spreken. Die over de herstel van Israël spreken en een tijdsaanduiding erbij geven. Die zeggen dat het is na hun bekering en niet, maar dan ook absoluut niet daarvoor. Het zou trouwens in strijd zijn met alle prediking van de oud-testamentische profeten. Dan lijkt het erop alsof God 1500 jaar lang profeten heeft gezonden naar Israël en dat het allemaal niet hielp en dat hij dan zegt uiteindelijk, nou ja, laat me zitten ook, dan doe ik het zo wel. He? Maar zo handelt God niet. Dat is misschien menselijk, maar in ieder geval niet Gods handelen. En dan maak ik dat even gauw af. Er staat dus, dit geslacht zal geen zin voorbij gaan. Het lijkt me duidelijk waar dat dan op slaat. Als we dat geslacht tenminste op willen vatten als generatie, wat heel goed mogelijk is, dan is dat natuurlijk juist, want binnen 33 jaar is een generatie inderdaad niet voorbij. Binnen 33 jaar zal die zomer namelijk het koninkrijk dus komen. En dan staat er vervolgens vers 35, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Jawel, maar dan maken we weer een grote sprong. Het is eerst, deze generatie zal niet voorbij gaan voordat die zomer komt. Dan zijn we 33 jaar verder. Dan staat er, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Dat is weer een stap van weer iets meer dan 1000 jaar. Verder, want dan vergaan hemel en aarde pas. Dat is de beroemde jongste dag. En dan staat er nog bij, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Nee, het woord van God niet. Maar dan komt de toevoeging, en die pak ik er extra bij. De toevoeging, vers 36. Doch van die dag en die uren weet niemand. Doch, dat wil zeggen, het is een tegenstelling. Doch van die dag en die uren weet niemand. Dat betekent in heel gewoon Nederlands, dat van die andere dagen en uren wel het tijdstip bekend kan zijn. Niet zal zijn, maar kan zijn. Maar hier staat, doch van die dag en die uren weet niemand. Welke dag en welke uren? Die van de opname van de gemeente? Komt helemaal Matthäus 24 niet voor. Die van het eind van de 70ste week? Dat is hier niet aan de orde. Begin van de 1000 jaren? Is ook niet aan de orde. Waar hier over gesproken wordt, is over de jongste dag. Dat wil zeggen, de dag waarop hemel en aarde zullen voorbij gaan. Van die dag wordt gezegd, doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn vader alleen. Met andere woorden, al die dagen en andere uren heb ik nou net een heel verhaal over opgehangen, om het dan maar zo te zeggen. Daar gaat deze hele redenvoering over, was het antwoord op de vraag van wanneer zullen deze dingen zijn. En er wordt aan het eind van het verhaal één uitzondering gemaakt, namelijk over die allerlaatste jongste dag, van die dag en die uren weet niemand. En het is precies dus wat Paulus schrijft in Thessalonicense, doch van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. Enzovoorts. Het is wel bekend. En als iemand dan weer komt met de opmerking dat toch niemand dat weten kan en zo, die wederkomst, dan moet u zich realiseren dat het alleen, zijn opmerking, feitelijk alleen bijbelse grond heeft in dit vers, Matthäus 24, vers 36. En gelijksoortige, want hij staat er natuurlijk in de andere evangeliën ook. Maar het is een vers wat spreekt over dat wat gebeurt na de 1000 jaar. En het heeft dus niets te maken met de wederkomst van Christus. Dus het gaat daar ver overheen. Want hoe dan ook, om dat dan gauw te zeggen, na die 1000 jaren krijgen we een periode waarin de Satan wordt losgelaten. Een kleine tijd staat er in Openbaring 20. En na die kleine tijd hebben we dan de jongste dag waarop de hemel en de aarde voorbij gaan en daarna verschijnt dan de nieuwe aarde. Maar deze korte tijd, deze kleine tijd, na de 1000 jaren, is niet bekend hoe lang die duurt. Dat staat ook nergens. En wat erover staat is dat niemand het weet. Dat staat namelijk hier in Matthäus 24. Want dat is de betekenis van het vers hier. Maar bovendien, als het een andere betekenis zou hebben, zou het in strijd zijn met al het voorgaande uit deze redenvoering. Omdat het daar juist gaat om tijdsaanduidingen. Dus die dag en die uren weet niemand, maar al die andere dagen, die hangen gewoon heel eenvoudig met elkaar samen en kunnen ook inderdaad bekend zijn. Ik zal niet zeggen dat het eenvoudig is, maar dat is weer een ander verhaal. In principe is het niet moeilijk, omdat het principe is, precies zoals ik het hier op bord zeg, het hangt allemaal met elkaar samen, van dan tot dan is zo lang en dan tot dan is zo lang enzovoort. Dat is een heel eenvoudige zaak. En heb je één van die data, dan heb je ze allemaal. In principe wel. Vanaf de opname van de gemeente kun je alles uitrekenen. Maar weet je bijvoorbeeld, want dat is natuurlijk dan weer zo, hè. Weet je bijvoorbeeld het eind van de 70ste week, het eind van de 70 weken, dan kun je ook de rest uitrekenen. Het is niet zo moeilijk. En de Bijbel wijst daar ook op. Alleen die laatste dag, die jongste dag, daarvan staat dat niemand hem weet.